Yes, een bijzonder goedemorgen. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen spreken over een thema wat met discipelschap te maken heeft. Dat is ook jullie verlangen. Het lastige is alleen, hoe vang je dat in een preek? Want dat is soms zo diepgaand en zoiets moois dat het moeilijk is om daar in 20, 25 minuten een preek van te maken. Maar ik ga je een verhaal vertellen uit de Bijbel en daardoorheen mijn leven, de avonturen die ik heb met God. En dan hopelijk dat dat ons allen prikkelt en stimuleert om te willen worden zoals de mannen en vrouwen die we tegenkomen in het woord van God. Dat er verlangen in ons geboren wordt om ook dat avontuur op die manier aan te gaan. Overigens, voordat ik begin, als Jaco straks naar het vliegveld moet, het zou toch waanzin zijn als hij met de trein moet. Het kan, het werd heel lief gevraagd of iemand hem wil brengen. We hebben geen keus. Het kan niet zo zijn dat je met een paar honderd man hier zit en hem gewoon in de trein zet. Je moet meestrijden met de strijders in het veld. Dat is geen verzoek, dat is een verplichting van God. Wij zijn, als je discipel van Jezus wil zijn, dan moet je prijs willen betalen. Dan moet je iets kosten. Dus als het je niet uitkomt vannacht, juist dan moet je opstaan en erheen gaan, omdat het je iets mag kosten. Want als we alleen maar hem willen dienen binnen onze gemakzone, dan dat gaat hem niet worden. Je kan niet God dienen binnen de kaders zoals het jou past. Dat bestaat niet. Het koninkrijk van God, de strijd die we strijden, zal altijd ons dwingen om buiten onze gemakkelijke, relaxte slagroomtaart te stappen. Ja? Dat is de kerk. Dat is de prijs die we moeten betalen. Dus Jaco, jouw vervoer is geregeld. Even dat je het weet. En het liefst iemand met een mooie Audi A8 of een BMW 7-serie. Puur als gebaar, dat we de dienaren in het veld willen eren om wat ze doen, ja? Dat is serieus, dit lijkt een grap, maar ik meen het. Geef de mensen het beste van wat je hebt. Gastvrijheid is een van de belangrijkste waardes uit de Bijbel, wat we in het Westen een beetje kwijt zijn geraakt. Maar dat is wel iets heel belangrijks om de kracht van God ook te zien werken in je kerk. Als je in de stad waar je woont het verschil mee wil maken, dan moet je in ieder geval beginnen om voor elkaar te zorgen. Goed, even tot zover voor Jaco. Oké. Ik was bezig om een jongen te discipelen. Zijn naam is Ando, Andranik, een Armeense jongen. En hij was tot geloof gekomen. Is geregeld. Wat voor auto is het? Geen Audi, Porsche Panamera. Mag ook. Nee, dankjewel, tof. Nee, maar echt goed zo, fijn om te horen. Goed zo, mooi, fantastisch, geregeld. Ik was bezig om Andranik te discipelen. De discipel, een beetje een rare term, mensen vinden het raar als ik dat zeg, maar er was een jongen die was tot geloof gekomen. Hij was aangeraakt door wie Jezus is. Hij had wat filmpjes van mij onder andere gezien op YouTube. Hij is een Armeense jongen ook een vluchteling geweest. En hij had het verlangen om in ieder geval christenen te ontmoeten. Dus hij had wat mensen gevraagd, hoe ontmoet ik christenen? Omdat ik wil leren over wie God is. En zo kwam hij bij mij thuis. En ik kende hem verder niet. Hij kwam bij me thuis en hij zei, ik heb veel van je gezien en God heeft me aangeraakt. Ik wil graag groeien in het christen zijn. Leer mij alles wat je weet en wat je, de avontuur die je met God hebt. Toen heb ik tegen hem gezegd, prima, ik heb gebeden en ik wist, God had op mijn hart ook gelegd om dat met hem te doen, maar het gaat je wel wat kosten. Je moet wel bereid zijn om een offer te brengen, een prijs te betalen, om te willen groeien als een leerling van Jezus. Hij was bereid om dat te doen. En zo begon onze reis, onze vriendschap. En ik zei, ik kan je alles leren wat ik doe en de weg die ik ga. En een van de dingen die we deelden is motorrijden. En we gingen samen veel motorrijden. En dan heb je zo'n walkie-talkie, konden we praten over van alles uit de Bijbel en wat ons bezighoudt. En we kwamen aan ergens bij een water in de stad waar ik woon. En we stopten daar met de motoren en gingen daar worshipmuziek aanzetten. Gewoon zo'n boxje, weet je wel. En dan gingen we samen staan bidden, daar bij een mooie plaats. Nou, en we waren gewoon met elkaar bezig. En een van de thema's waar ik over sprak met hem was evangeliseren, het verspreiden van Gods woord. En op dat moment kwamen er een aantal scholieren, die waren misschien gaan spijbelen, weet ik niet. Waren jongen of man of 5, 6 jongens, 3, 4 meiden, jaar of 15. En die kwamen op hun fietsjes zo, een paar achterop, daar bij het water, helemaal stoer lopen doen. En ze hadden volgens mij wat blikjes bier bij zich gesmokkeld. En die kwamen daar, nou die zagen meteen twee gevaarlijke Oosterse mannen. We hadden toen allebei lange baarden. paarden en een sportmotor en leren jekjes. Dus ze dachten even van, weet je wel, wat is dit? Dus ze gingen een beetje verder weg, zich positioneren. Maar je zag wel dat er iets getriggerd werd in die jongens van, hey, wie zijn deze twee gasten? En op een gegeven moment, terwijl wij aan het bidden waren en worshipmuziek aanhadden, kwam een van de jongens naar ons toe. Die zei, meneer, heeft u een vuurtje? Hij wilde wat roken. Nou, een vuurtje niet, maar wel het vuur van God. Dus wij begonnen met die jongens te praten. En omdat zij ook vroegen van, en wat zijn jullie dan hier aan het doen? Wat is dat voor muziek? En stoere, coole motor, meneer. En toen raakten we in gesprek over dat we aan het aanbidden waren. Dat er een God is in de hemel die van ons houdt. En deze jongen, die zei, wow! Hij riep zijn vrienden bij elkaar. En op een gegeven moment stonden ze allemaal rondom ons. Scholieren, weet je, dit had je niet kunnen organiseren met een event. Maar zij waren daar getriggerd door de reis die wij gingen. Ando en ik waren met elkaar bezig en eromheen ontstond de atmosfeer, de sfeer en de kracht van God om te vertellen over Jezus. En op een gegeven moment zei een van die jongens, kunnen wij ook bidden, meneer? Zullen we anders met z'n allen bidden? En het was alsof de hemel de aarde raakte. Het was een van die momenten dat je denkt, als je onderweg bent, door wie je bent, niet wat je doet en organiseert, maar door wie je bent, dan heb je altijd eromheen dat je mensen kan raken, mensen kan bewegen, mensen kan bemoedigen. We hebben met deze jongeren gebeden, openbaringen gehad, beelden, visioen, geraakt. En ik ga met je lezen. Ja, want de vraag is gesteld, hoe kun je als discipel in de maatschappij staan, de stad waar je bent. Ik ga met je lezen over twee leerlingen van Jezus die met hun taak, die gewoon met zichzelf bezig waren, zoals we dat vaker zijn. En dat er dan onderweg iets gebeurde, waardoor ze automatisch deel werden van het werk van God. En dan hoop ik dat het ons triggert en stimuleert om op die manier te proberen in het leven te staan. Ik ga lezen uit Handelingen 16 vanaf vers 16. Als u een Bijbel bij u heeft, Handelingen 16 vanaf vers 16. Mag ik een van deze glazen gebruiken? Is niet ingespucht? Nee. Handelingen 16 vanaf vers 16. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondig u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Even tot zover, ik ga straks verder lezen. U moet zich voorstellen dat dit verhaal zich afspeelt verscheidene dagen zo door, staat er. Even tussen neus en lippen door lezen we dat. Dus dat betekent dat Paulus, Silas en alle anderen dag in dag uit op weg waren naar de gebedsplaats, laten we zeggen naar de kerk, en weer terug. Naar heen en weer terug. Dat deden ze elke dag. En onderweg kwamen ze altijd langs deze vrouw. En elke keer deed ze weer hetzelfde als wat ze hier deed. Dag in dag uit ging dat zo door. En op een dag, ik weet niet waarom, staat er, Paulus kreeg er genoeg van in deze vertaling. Sommige vertalingen zeggen, hij werd er boos op. Er gebeurde iets met Paulus dat hij op die dag boos werd, niet op de vrouw, maar op de duisternis in haar. Op die dag werd hij geraakt door de duisternis die haar kwelde. De slavernij waarin zij leefde, dat raakte hem. En ik vraag mij af, hoe vaak gaan wij niet zondag in zondag uit op weg naar de kerk en komen we voorbij de vele huizen, pleinen en plaatsen waar mensen zijn gebonden, eenzaam, verlaten, ziek in hun lichaam, in hun geest. En we zijn onderweg naar de kerk, dus we zien ze niet. Dag in, dag uit deed Paulus dat. Hij is meerdere keren voorbij haar gegaan. Hoe dan? Maar op die dag werd hij boos op de duisternis. Soms moeten wij als christenen, als kerk, geraakt worden door de duisternis wat om ons heen heerst? Wanneer heeft u voor het laatst gehuild om uw buren die door een scheiding gaan of die ziek zijn? Wanneer hebben we voor het laatst gehuild om de eenzame in een verpleeghuis of nog thuis? Geraakt worden door de duisternis op de plaats waar je bent? Of zijn we te druk op weg naar de gebedsplaats? Dat kan, hè? Zij waren op weg naar de gebedsplaats. En op de gebedsplaats waren ze aan het bidden en God aanbidden. En er gebeurde eigenlijk niet zoveel in de stad. De keren dat ze bidstonden hebben gehouden, daar lees ik niks over. Maar op die dag dat ze buiten de kerkmuren, geraakt door de duisternis, besloten om te stoppen en in de naam van Jezus autoriteit te nemen, ging de hele stad in rep en roer. Soms zijn we te druk met bidstonden om de wijk te veranderen. Terwijl we misschien juist buiten de kerkmuren geraakt moeten worden. Getriggerd, geprikkeld. Moeten huilen om de gebondenen, de slaven van deze tijd. Maar ja, als je dat doet, dan gaat het je wat kosten. Ik zeg je er alvast bij. Het makkelijkste en het leukste is misschien wel om het niet te doen. Gewoon lekker naar je gebedsplaats. Gewoon elke zondag, mooie parkeerplek. Hier ergens een stoel warm houden. Gewoon je koest houden. Koffie drinken, lekker naar huis, niks aan het handje. Dat kun je zo je leven lang doen. Er gebeurt niks. Dat is het makkelijkste. Daar hoef je niks voor te doen, dat gaat automatisch. Want de prijs die Paulus en Silas moesten betalen op de goede daad, het bevrijden van een slaaf, was enorm. Het effect, het resultaat van optreden als een leerling van Jezus, het verschil willen maken, is soms enorm. Dat kan je wat gaan kosten. Ben je bereid om een prijs te willen betalen? Als je een discipel van Jezus wil zijn, is de eerste vraag: ben je bereid om een prijs te betalen? Mag het je wat kosten? Je kan niet een discipel van Jezus zijn zonder dat het je iets kost. Paulus en Silas worden opgepakt. Er komt rep en roer in de stad, staat er. Er komt beweging. De wijk verandert, de stad verandert, de stadsbestuurders komen bij elkaar. En spoedberaad wordt er gelegd om twee mannen die in de naam van Jezus spraken op de plein. Het was geen evangelisatiecampagne en geen bidstond. Gewoon wie ze waren, op weg naar het huis van God. Ze worden opgepakt, geslagen, gegeeseld, hun ruggen worden opengeslagen. En ze belanden in de gevangenis. In de gevangenis gaan Paulus en Silas bidden, zingen, liederen, God aanbidden. En ik kan me voorstellen dat ik en misschien velen met mij op zo'n moment zouden gaan bidden of God ons wil bevrijden hieruit. Heren, haal me hieruit. Het is niet eerlijk. Hoe dan? Ik dien u. Waarom? De pijn. En het was geen fijne gevangenis, het was de donkerste, de diepste kerker staat er. Misschien was het te vochtig, liepen de ratten over hun voeten, weet ik veel, het was donker. Hun wonden waren open, dat gaat pijn doen, dat gaat infecteren met een stuk zand erin. Het was geen fijne halleluja-sfeer. Ze gingen zingen en God aanbidden. En terwijl ze dat deden, en ze gingen God danken en prijzen om wie hij is. En terwijl ze dat deden, staat er, begon de gevangenis te schudden op haar grondvesten. Vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. Lofliederen. Dank u wel, heren, dat mijn rug lekker opengeslagen is. Ik weet niet hoe dat eruit zag, maar ze waren God aan het prijzen om wie hij is. Wat een waanzinnig mooi verhaal. En ze zongen lofliederen. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar en plotseling deed zich een hevig aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. En alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. En ik kan me zo voorstellen, dat staat niet in de Bijbel hoor, maar ik kan me zo voorstellen dat ze aan het bidden en zingen waren en dat de Heere God op de puntje van zijn troon zat, zijn engelen bij elkaar riep en zegt: kijk, dat zijn mijn geliefde leerlingen. Kijk, Paulus en Silas zijn aan het zingen. En misschien dat God en de engelen ze gingen aanmoedigen. Van yeah, come on, weet je wel. En dat de Heere God met de beat mee ging doen, zo de maat ging houden. En als de Heere God dat doet, dan gaat alles schudden. Dan kwam er een aardbeving, omdat de Heer een beetje de maat aan het houden was voor deze twee leerlingen. En de deuren sprongen open, staat er. De kettingen braken. Ik zou denken, wegwezen. Wegwezen. Dit is toch waarvoor je bad. Dit is toch waarom je God aanbad. Nu is het toch de tijd om te vluchten voor je leven. God heeft een wonder gedaan. Je bevrijdt uit de gevangenis. Wegwezen. Maar Paulus en Silas waren helemaal niet bezig met vluchten. Dat was niet hun doel om God te aanbidden. Ze aanbadden hem omdat hij goed is. Een leerling van Jezus, een discipel van Jezus, is niet bezig met eigen gewin en nu moet ik vluchten. Een leerling van Jezus is bezig, Heer, u hebt me hier geplaatst, prima, ga ik u aanbidden. Dit was allemaal collateral damage. De bevrijding van de bezeten vrouw was collateral damage. Omdat leerlingen langsliepen. De medegevangenen die hoorden over hem. En dan staat er dat de bewaarder, de hoofdcipier, die schrok wakker. Vers 27, toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat ze waren ontsnapt. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen, viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoorden, geloof in de Heere Jezus. U zult gered worden, u en uw huisgenoten. Geloof in de Heere Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Wat een nacht was dat. Dit gebeurde allemaal in één dag, moet je zich voorstellen. Bevrijding van die vrouw. Ik bedoel, die dag hebben ze de gebedssamenkomst niet gehaald. Ze waren onderweg naar de bidstond, weet u nog? Maar ze hebben de bidstond niet gehaald, maar wel een vrouw bevrijd, de kracht van God laten zien. Een hele stad in rep en roer, spoedberaad, berechten, geslagen, in de gevangenis. Medegevangenen tot geloof gekomen. En de bewaarder die naar ze toe rent, op de grond valt en zegt. Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? En dit volgde de discipelen van Jezus. Nu is mijn vraag aan u en aan jou. Wanneer heeft voor het laatst iemand aan u, aan jou en aan mij gevraagd? Zeg het maar, wat moet ik doen om gered te worden? Heeft u die vraag wel eens gekregen van een niet-gelovige? Als we die vraag nog nooit hebben gekregen, dan doen wij echt iets verkeerd. Dan is er kennelijk iets wat ons niet lukt. Dan zijn we kennelijk niet in geslaagd om de wereld waarin we leven, de straat waarin we leven, dan zijn we kennelijk nog niet in geslaagd om mensen zo te raken door ons leven, dat ze op hun knieën neervallen en zeggen, vertel me, wat moet ik doen om gered te worden? En dit soort boodschappen hou ik in de eerste plaats voor mezelf. Want daarmee dwing ik mezelf om scherp te blijven. Als ik namelijk een jaar lang terugkijk en ik zie mijn leven en ik kom tot de ontdekking dat afgelopen jaar geen ene iemand die God niet kende, niet geprikkeld is, geraakt is, niet bij me is geweest om gebed te krijgen, om geleid te worden naar God. Als dat mij niet gelukt is, dan zeg ik, Heere, maak mij wakker. Help me dat ik wakker schud, dat ik uit deze fijne, hoe zeg ik dat? Het relaxte leven die ik leef, schud me er alsjeblieft van wakker om het verschil te maken op de plaats waar ik ben. Ik hoop dat u iets begrijpt van de urgentie. U mag terugpraten, ik ben niet de paus. Iedereen kijkt me zo aan van wat gebeurt er. Ik hoop dat u iets begrijpt van de urgentie, weet je. Wij kunnen met z'n allen honderden keren bij elkaar komen om te praten wat het is om, hoe kunnen we theorieën bedenken, discipelschap uit theorie, die, dat. Ik weet het allemaal wel, maar ik denk, Heere God, kom mij ongeloof te hulp als het mij niet lukt om niet-gelovigen te bereiken. Weet u, afgelopen 2 jaar heb ik heel vaak op de televisie dingen mogen doen. getuige bij seculiere programma's met heel veel heidenen om me heen. En het rare is, laat ik het anders zeggen. Ik kreeg ontzettend veel berichten van christenen die heel enthousiast waren, die het fantastisch vonden dat ik op de nationale televisie kon getuigen over mijn geloof, bijbelteksten citeerde en gewoon vertelde wie ik ben. En de christenen vonden dat heel mooi. En ik vind het natuurlijk fijn om dat te horen. Complimenten zijn altijd goed. Maar tegelijkertijd is het best verdrietig. Ik werd er wel een beetje verdrietig van, omdat ik besefte van kennelijk zijn wij als kerk in Nederland bijzonder gaan vinden dat een christen getuigt. Dat is raar. Dat moet anders. Dat is toch waanzin. Het zou andersom moeten zijn. Als ik daar had gezeten bij Jeroen Pauw en het ging over Pasen of ik noem maar wat, en ik had mijn mond gehouden, dan had u massaal tegen me moeten zeggen: wat loop je dan te preken, de jolongen uit je lijf? Dan had u me erop aan mogen spreken: hoezo ben je zondag de christen en maandag op je werk niet? Dat zijn de momenten dat we elkaar scherp moeten houden en niet fantastisch vinden omdat ik op de vrijdagavond vertel wat ik ook zondagochtend vertel. Onze boodschap mag niet veranderen, toch? Wij dienen niet een God van alleen zondag. Maar het mag een levensstijl worden en al het andere is collateral damage. Dat gaat gewoon met je mee. En als ik op die plekken kom, ik heb niks voorbereid van. Het is geen project, het is geen kunst. Het is gewoon wie ik wil zijn. En dat ik denk, Heere, maar u bent de levende God. Dus als ik praat over mensen die in angst leven vanwege COVID bij ons op de afdelingen, ja, dan is mijn antwoord, en zeker als mijn antwoord niet is dat ik een medicijn daartegen heb vanuit de wetenschap, dan heb ik wel een bemoedigend woord uit de Bijbel. Dat kan ik toch ook gewoon de land insturen. Het antwoord is soms niet in de wetenschap, maar altijd in Christus. En dat ik mensen vertel, komt goed, maak je geen zorgen, we gaan goed voor je zorgen. Dat is toch, zo, ja, dat is soms zo simpel en tegelijkertijd zo ingewikkeld. Ze antwoorden: geloof in de Heer Jezus, u en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Als het dan zover is dat de mensen om ons heen, de straat, de wijk waar we wonen, die vraag stellen, zeg me, wat moet ik doen om gered te worden? Hebben wij dan een antwoord? Weten wij dan wat ons geloof is? Zijn we daadwerkelijk geworteld diep? En hebben we een getuigenis voor de mensen om ons heen? Vanuit een relatie, een ontmoeting met God, hebben we dan de antwoorden om te zeggen: kom tot inkeer, bekeer je, kom tot geloof in Jezus Christus? En ik begrijp ook in het begin, ook voor mij, was het soms moeilijk om een antwoord te hebben. En dan durf ik niet. En ik dacht, Heere God, maar als ik in posities kom dat er mij vragen worden gesteld, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar een discipel van Jezus mag een getuigenis hebben. Niet dat we alle antwoorden hebben over de moeilijke levensvragen, maar wel het antwoord dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Hoe? Ik weet het niet. Maar hij is het wel. En dan kan ik vertellen dat hij dat heeft laten zien in mijn leven. Dan kan ik vertellen dat hij ingreep in mijn leven. De cipier die neemt Paulus en Silas naar buiten. Hij verzorgt hun wonden. Er wordt goed voor de arbeiders gezorgd in de Bijbel altijd. Hij neemt ze mee naar zijn verblijf, staat er. Ze hebben een maaltijd. Midden in de nacht, nog steeds dezelfde nacht. Wat een waanzinnig mooi verhaal. Ze vieren feest en zo'n Oosterse maaltijd, dat waren geen hapjes en chips en zo. Hè? Dat was echt, tafels werden gedekt. Uitgebreid werd er gekookt. Er werd gedanst, er werd gefeest. Staat er, ze hadden vreugde omdat ze gered waren. Ze waren blij omdat ze gered waren. Soms spreek ik met christenen die de vreugde van hun redding kwijt zijn geraakt. Oh, ze weten zich gered. In ons achterhoofd weten we dat wel. Maar de vreugde van onze redding. En als we de vreugde kwijtraken, dan zijn we in paniek tijdens crisistijden. Dan is er angst in de crisistijden. Er was zoveel angst in de kerken tijdens de COVID. En door de angst komen er hele rare theorieën en ideeën. Allemaal gebaseerd op angst. Omdat we niet de vreugde hebben van onze redding. Want als we de vreugde hebben, dan vieren we feest. We zijn gered in Christus. En ik ben niet bang voor wat er in de wereld gebeurt of komt. En zij vieren feest, terwijl die mannen nog steeds gevangenen zijn, gegeeseld zijn en pijn hebben. Even voor de duidelijkheid. Maar ze vieren feest en ze worden gedoopt. Dat huis wordt gedoopt. Nog steeds, ik bedoel, toch te gek. Stel je voor, u bent zondag onderweg naar de kerk. En ergens, zeg maar hier halverwege, zou dit allemaal zich afspelen. He, dat we zeggen, die is niet in de samenkomst. Ja, die is net gegeeseld op de marktplein, weet je wel. En dan zit hij in de gevangenis. Maar iedereen daar komt tot geloof. De hele huizen worden gedoopt. Er wordt gefeest. De volgende ochtend is het weer niks aan het handje. Wat een bijzonder verhaal om naar te verlangen om zo te leven. In de wijk waar we zijn. Het begon met dat ze oog hadden voor de duisternis. Die dag gingen ze er niet aan voorbij. Dus vanaf vandaag mogen wij ook stoppen met het voorbijlopen van de duisternis. Het moet ons raken. Het moet ons triggeren. Het lijden van de ander, slavernij van de ander, moet ons triggeren uit liefde. En dan in autoriteiten toespreken, kan een offer vragen. Je zult er een prijs voor moeten betalen. Gegezeld, gevangen, maar God aanbidden. Niet om de omstandigheden, maar om wie hij is. Want als we God alleen maar aanbidden en loven als het ons goed gaat, dan kunnen we de kerk sluiten. Want we gaan door strijd. Maar God aanbidden om wie hij is. Ondanks de wonden, de pijn, de gevangenis waarin je zit. Misschien is dat wel de uitweg uit jouw gevangenis. Hem loven en prijzen. Hem aanbidden. Misschien krijg je het niet eens door je keel. Omdat je door hele moeilijke tijd gaat. En ik praat daar niet te licht over. Ik begrijp dat. Maar juist dan kan het een uitweg zijn. Juist dan kunnen de engelen zich verzamelen en je aanmoedigen. En je toeroepen als toeschouwer. Kom op, je kan het. Zing luider en luider en luider. Misschien is dat wel de weg als discipel van Jezus. Dat de deuren openspringen. De kettingen verbreken. En dat je op weg naar buiten nog mensen kan vertellen. Kom tot inkeer. Geloof in Jezus Christus. Hij heeft mij gered uit de duisternis, zal jou ook redden. Door geloof. En misschien is dat een reis die je als leerling van Jezus in Apeldoorn of omgeving mag gaan doen. Mag gaan lopen. En elke keer weer beseffende dat hij die jou zendt alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat het soms buiten onze comfortzones treedt. Dat het ons iets kost. Maar ik heb ook eigenlijk slecht nieuws voor u en voor mij. Als wij denken dat het ons iets kost, weet je, dan suggereren we dat we iets hebben. Maar het is niet zo. Alles wat we hebben is toch van hem. Is toch een gunst. We hebben niks om op zeker te zijn of terug te vallen. Dit leven is zo kwetsbaar. We hebben niks uit onszelf. Dus alles is toch al van hem. De vraag is hoeveel mag je houden? En wat moet je inleveren? Wat moet je teruggeven voor het leven die je wil leven als een discipel van Jezus? Ik ga afsluiten met een kort verhaaltje wat zich afspeelde in het ziekenhuis. Het verhaal komt uit het boek Gastarbeider. 12 verhalen op de spoedeisende hulp. Verhalen van hoop, ontmoetingen met mensen. Verhalen die ik vaak vertel omdat dat in mijn werk gebeurt en mij ook weer scherp houdt en mij dwingt om mijn focus op Jezus te houden. En uit mezelf ben ik heel lui, dus ik heb dan ook houvast nodig in ontmoetingen met mensen. Zo had ik een keertje, was een man, de ambulance die belde. Dat ze met een man kwamen, die had pijn op de borst. En dan denk je, als zorgverlener, hou je dan rekening mee dat hij hartinfarct kan hebben. Het was een man van middelbare leeftijd en ik ben spoedeisende hulparts, dus dat is mijn werk. En de ambulance die kondigt aan van ja, we komen met hem, pijn op de borst, we denken aan hartinfarct. Maar nog even dit, Hij wordt begeleid, nou niet door zijn familie, wat normaal gesproken zo is. Nee, hij wordt begeleid door bewakers met geweren, politie. Want het was een gedetineerde. En het was een vluchtgevaarlijke gedetineerde, waarschijnlijk, weet ik niet. Nou, dat is wel leuk dat de... Nou, leuk, ik hou wel een beetje van actie en spanning. Dat die hele spoed werd afgezet. Er kwamen eerder van die voorverkenners. Dan heb je veel mannen met kogelwerende vesten en wapens. En dan pas kwam de ambulance binnen. En ik zag al voor me. Ik dacht, misschien komen zijn vriendjes hem bevrijden, weet je wel. Ontstaat er een vuurgevecht. Nou, ik spring in de frontlinie en ik red er een paar. En ik ben de held van de dag. Zo ga ik dan denken. Heeft hij dat nooit? Nee? Nou, ik wel. Het is mijn... Nou, het is aangeboren afwijking. Daar kan ik niks aan doen. Maar dus ik zat al een beetje te genieten van het tafereel die zich afspeelde. En op een gegeven moment, nou, de ambulance kwam binnen in een kamer waar ik goed uitgerust ben om voor een ziek persoon te kunnen zorgen. En nou, met handboeien. En ondertussen begonnen de verpleegkundigen hem aan te sluiten en in kaart te brengen. Dat is trouwens wel het meest fantastische beroep wat ik heb. Hè? Want waar vind je dat nog? Van twee mooie vrouwen die doen alles wat je zegt. En dat heb ik met verpleegkundigen. Maar goed, verder vind je het nergens. Dus hij werd helemaal in kan en kruik door de verpleegkundigen gedaan. Goed getrainde team hebben wij. En ondertussen, oh ja, viel mijn oog dat deze man een kruis om zijn nek had hangen. Ik hou van symbolen en dat triggert mij altijd, tatoeages en kruisen en dingen. Dan vraag ik er altijd naar, want mensen hebben een verhaal. Dus ik zei, meneer, heeft u iets met het geloof? Ik dacht, hè, mocht hij echt doodgaan, even checken waar die heen gaat. Het is altijd belangrijk op de spoed, ja toch? Ja, ik bedoel, misschien kan ik nog net op het laatste nippertje... Vindt u dat raar? Nou, ik vroeg, heeft u iets met het geloof? Nou, hij zei, jongeman, ik ben, of eigenlijk ik was, dominee. En toen hij dat zei, was het alsof de lucht uit de kamer werd ontrokken. Zo kwam zo'n vacuüm. En zelfs de verpleegkundige die stopte even. Want die weten dat ik daar natuurlijk heel erg door getriggerd word. En die stopte en iedereen keek me aan. En je hoorde alleen nog de gepiep van de monitor en zo'n stilte. Oh, zei ik, dus u bent godsgeleerde. Hij had theologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Ja, 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 zei hij, ik ben godsgeleerde. En hij had jarenlang gemeentes geleid. Oh, dus ik zei, maar als godsgeleerde... Kent u ook God? En toen was hij opnieuw stil en hij begon te huilen. Hij zei, nee, eigenlijk heb ik hem nooit echt ontmoet. Deze man was geschoold als voorganger. Hij wist veel meer over de Bijbel dan ik. Maar hij had nooit Jezus ontmoet. En ik weet niet hoe zijn leven gegaan was. Maar ik weet wel dat hij nu in handboeien zat. Met allemaal geweren om hem heen. En jij dan, zei hij. Heb jij iets met Allah? De meeste mensen denken dat ik moslim ben als ik mijn baard iets langer heb staan. Ik zei niet met Allah. Maar die God waar u zoveel van weet, die heb ik wel eens mogen ontmoeten. En ik vertelde hem over mijn leven als vluchteling in dit land. En het bijzondere is dat juist hij voor mij altijd symbool stond voor het moraal, het hoe het hoort, de keurige, de Hollandse waarden en alles wat zijn ouders hadden dit land gebouwd en de theologie in Nederland wat altijd zo goed gegrond is geweest en de invloed die het gehad heeft in de wereldgeschiedenis en al dat mooie kwam nu en ik... Als vluchteling, als een afgewezen, uitgeprocedeerde iemand die het land binnenkwam als gast, maar wel uit werd genodigd door discipelen die de lef hadden om naar Azazel te gaan. En niet voor bombarie of actie, maar om te zaaien. En heel veel zaad kwam in onvruchtbaar grond. Werd misbruik van gemaakt, kwam niks van terecht. Maar dat ene zaadje die in mijn hart werd gezaaid en het mij trok naar het hart van God, eenmaal in de kerk... heb ik hier Jezus mogen ontmoeten. En nu mocht ik, als gastarbeider, deze man die alles wist over God, vertellen over hoe het is om hem te ontmoeten. Het is wel grappig, ons gesprek ging verder en op een gegeven moment zei een van die agenten zijn hart dan. Weet je wel, we waren hier voor het hart. Want al die mensen die stonden gewoon te luisteren naar, die vonden het ook fantastisch, maar die stonden te luisteren naar het verhaal over geloof tussen twee mensen die iets gemeenschappelijks deelden, ons passie voor de Bijbel en het woord van God. Ik had nog een grap. Ik had toen ook nog een boekje in mijn kluis. Want die, af en toe gaf ik die weg aan patiënten. Dus die gaf ik ook. Ik zei nog eerst van, u kunt een boek van mij bestellen op bol.com. Maar toen dacht ik, hij kan natuurlijk niet vanuit de gevangenis bestellen. Maar de grap is, toen ik het hem gaf met een recept, die agenten gingen het helemaal doorskijken, zo bladeren. En of ik geen zaag erin had gestopt, weet je wel. Zo'n tafereel was het. Of dat er zo'n gat in zat met een wapen. Anyway, maar in het gesprek zag ik dat bij deze man iets geboren werd. En hij zei, het is geen toeval dat ik jou hier ontmoet. Hij wist het woord van God zo goed. Hij zei, het is geen toeval dat ik jou hier ontmoet. Misschien ben je een engel, zei hij nog. Nou, als ik in de spiegel kijk, denk ik, het zou kunnen. Maar dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat God dit moment even gebruikt om u in de gevangenis, Als u zo diep bent gezonken dat je niet dieper kan, als je letterlijk de tralies hebt waar je niet meer van wegkomt, als je letterlijk met je rug tegen de muur staat, dit is het moment voor u, zei ik, om hem te ontmoeten, zoals hij is. Hij beloofde mij dat hij opnieuw de Bijbel zou gaan lezen, zei hij. Hij zei, ik ga beginnen met psalmen om God te loven en te prijzen. En ik weet niet hoe het met die man verder gegaan is. Geen idee. Maar ik weet wel dat ik niet bezig was met evangeliseren. Ik was gewoon in de maatschappij mijn taak als hulpverlener aan het uitvoeren. Maar dat ik wel de duisternis zag en er niet aan voorbij kon gaan. Het raakte mij. Het raakte mij oprecht. En ik wilde de woorden van Jezus uitspreken over deze man. En misschien was dat zijn moment dat zijn gevangenisdeuren open zouden springen als hij psalmen zou gaan lezen. Dat hij bevrijding zou vinden in een ontmoeting met Jezus. En dit alles in het licht van discipelschap, om u iets te triggeren dat het niet een georganiseerd cursus hoeft te zijn. Maar ben je bereid om een prijs te betalen? Ben je bereid om onderweg naar het gebedshuis om je heen te kijken? Ben je bereid om even ongemakkelijke dingen mee te maken? Wetende dat je een antwoord hebt voor de wereld waarin we leven. Ben je bereid om tegen mensen te zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus. U en uw huis zullen gered worden. Ben je bereid om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest? Ben je bereid om stokslagen te krijgen als het moet? Ben je bereid om onderweg mensen mee te nemen in de reis die je gaat? Ook al heb je nu je eigen strijd. Ook al zit je in de gevangenis. Ook al ben je gebroken, gekwetst, teleurgesteld. Ook al denk je, Heer, ik ben niet geschikt. Juist dan, in die gevangenis, is de beste plaats voor discipelen van Jezus. Die het zelf allemaal niet meer op orde hebben, maar die wel bereid zijn om namens hem te gaan. Ik wil de muzikanten vragen om naar voren te komen. We gaan een lied zingen. En ik wil een gebed over jullie uitspreken. Er is ook een gebedsteam voor na afloop om met je te praten en te bidden. Maar laat deze ochtend niet alleen maar een moment zijn dat we een fijne dienst met elkaar willen hebben. Dat we straks lekkere koffie drinken en van het weer gaan genieten en vergeten waar we mee bezig waren vanochtend. Maar laat deze ochtend een moment zijn waarin je jezelf uitdaagt. Waarin je naar jezelf kijkt. Jezelf prikkelt en triggert. Dat je jezelf de vraag stelt, wanneer heb ik voor het laatst me boos gemaakt over de duisternis? Wanneer heb ik voor het laatst de vraag gehoord van iemand, wat moet ik doen om gered te worden? En als dat ver weg is, ga dan het avontuur aan. Zoek het op. Schaam je niet voor het evangelie. Zorg ervoor dat je een interessant leven hebt om te delen met mensen. Delen is veel mooier dan ontvangen. Maak die keuzes. Maak die keuzes vandaag en ga in gebed met mensen. Van hier, van het team erover. Heere God, Vader in de hemel, ik kom tot u. Heer, ik bid voor de gemeente. Uw lichaam. Geplaatst op deze mooie plek. uw lichaam waar u doorheen wilt werken. U hebt gekozen om ons te zenden. Heer, het ziet er naar uit dat u het beter zonder ons had kunnen doen. Maar op de een of andere manier, Vader, zendt u ons in de straten, de wijken, de pleinen en de stad waar u ons gesteld heeft. Gebruik ons, Vader. Ik bid voor een ieder hier die een stap moet zetten, een stap in geloof. Dat je opstaat en zegt, hier ben ik, zend mij. Ik ben bereid om een prijs te betalen. Ik wil mijn gemak opgeven als het moet. Hier ben ik, zend mij. Ik bid, Heer, dat u ook hen bevrijdt die in de gevangenis zitten. Het als gevangenis ervaren, misschien wel om uw wil. Misschien wel nadat ze hard u hebben gediend, maar nu teleurgesteld zijn. Nu gebroken zijn, gekwetst. Juist voor jou bid ik dat er herstel komt. Dat er genezing komt, bevrijding komt. Dat er nieuwe olie komt. Dat er nieuwe, verse olie komt in je leven. Zo wil ik jullie bemoedigen, zegenen, bekrachtigen. Ontvang het in geloof. In Jezus' naam. Amen.